Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 90 zingen wij het 7e vers. Wie kent uw toren, wie zijn geduchte krachten? Wie vreest die recht geduchtste macht der machten? Leer ons de tijd des levens kostelijk achten. En wat er verder volgt. We noemden nu het 7e vers van Psalm 90. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de profetieën van de profeet Jesaja, daarvan het 54ste hoofdstuk en daarvan de eerste 10 versen. Wij herzeggen nu Jesaja 54, de versen 1 tot en met 10. Maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 86, dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gij denkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. We lezen Jesaja 54, vers 1 tot en met 10. Zingt vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt. Maak geschal met vrolijk gezang en juich, die geen barensnood gehad hebt. Want de kinderen der eenzamen zijn meer dan de kinderen der getrouwden, zegt de Heere. Maak de plaats uw tent wijd, en dat men de gordijnen uw woningen uitbreide. Verhinder het niet en maak uw koorden lang en steek uw pinnen vast in. Want gij zult uitbreken ter rechter en ter linkerhand. En uw zaad zal de heidenen erven. En ze zullen de verwoeste steden doen bewonen. Vrees niet, maar gij zult niet beschaamd worden. En wordt niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden. Maar gij zult de schaamte uw jonkheid vergeten. En de smaad uw weduwschap zult gij niet meer gedenken. Want uw maker is uw man, Heere der Heerscharen is zijn naam. En de Heilige Israëls is uw verlosser. Hij zal de God der ganse aardbodems genoemd worden. Want de Heer heeft u geroepen als een verlaten vrouw en een bedroefde van geest. Nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad zijt geweest, zegt uw God. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. In een kleine toorn heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen, maar het eeuwige goede tierenheid zal ik mij u weer ontfermen, zegt de Heere uw Verlosser. Want dat zal mij zijn als de wateren Noachs, toen ik zwoer dat de wateren Noachs niet meer over de aarde zouden gaan. Alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen, noch u schelden zal. Want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken en het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer.
Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 89, daarvan het tweede en het vijftiende vers. Ik heb, dit was uw taal, een vast verbond gemaakt met mijn gunsteling, die steeds mijn oog bewaakt. En het vijftiende vers. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. Zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt. Wij noemden nu Psalm 89, daarvan het tweede en het vijftiende vers. De collecten zullen straks bij de uitgang worden gehouden. Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Jesaja 54 en daarvan het 9e vers. Jesaja 54 vers 9, waar we Gods woord aldus lezen. Want dat zal mij zijn als de wateren Noachs. Toen ik zwoer dat de wateren Noachs niet meer over de aarde zouden gaan, alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen, nog schelden zal. Tot zover deze morgen. Schrijven wij als thema onder dit vers Gods onderwijs over de wateren van Noach. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de vloed van Gods toren. In de tweede plaats willen we letten op de kracht van Gods eed. En in de derde plaats willen we letten op de trouw van Gods verbond. Dus deze tekstwoorden bepalen ons vanmorgen bij het onderwijs des Heren over de wateren van Noach. Drie gedachten. In de eerste plaats de vloed van Gods toren. Want daar wijzen die wateren Noachs op. Want dat zal mij zijn als de wateren Noachs. Onze tweede gedachte, de kracht van Gods eed. Toen ik zwoer dat de wateren Noachs niet meer over de aarde zouden gaan. En die eed heeft een onverbreekbare kracht die de Heere houdt tot op deze huidige dag. En onze derde gedachte, de trouw van Gods verbond. Alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen, nog u schelden zal. Gemeente, jongens en meisjes, dit hoofdstuk bestaat uit twee delen. Twee beelden. Twee gelijkenissen, zouden we zeggen. In het eerste gedeelte van dit hoofdstuk wordt gesproken over een vrouw. Een vrouw die helemaal alleen gelaten is. Een bedroefde vrouw. En in het tweede gedeelte van dit hoofdstuk wordt gesproken over een stad. Een stad die ook in een hele ellendige toestand is, want die stad die is verwoest. Het is een puinhoop, een ruïne geworden. En dan lezen we wat er met die vrouw zal gebeuren. Die vrouw zal in eer hersteld worden. Zij was verlaten, maar de Heere zal zich over haar ontfermen met een grote ontferming. En hetzelfde zal met die stad gebeuren. Die stad is verwoest, het is één grote puinhoop, maar die stad zal worden hersteld. En zal in heerlijkheid blinken. En zowel die vrouw als die stad zijn een beeld van Sion. En Sion is het volk des Heren. Maar dat volk dat verkeert net als die vrouw in een ellendige toestand. Het beeld van dat volk is net als die verwoeste stad. Want in de profetie van de profeet Jesaja bevindt Sion zich in ballingschap. Maar onze tekstwoorden zijn genomen uit het tweede gedeelte van de profetie van Jesaja. Dat begon met de woorden, troost, troost mijn volk, zal u lieden God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is en dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft, vooral haar zonden. En die troost, die wordt in de hoofdstukken 40 tot en met 66 door de profeet steeds nader uitgewerkt. En dat vinden wij hier ook in ons tekstvers. Jesaja 54, vers 9. Want dat zal mij zijn als de wateren van Noach. De Heere maakt een vergelijking. Een vergelijking tussen wat hij gedaan heeft in de dagen van Noach en wat hij doet in de dagen van het volk van Israël. En dan zegt de Heere, dat zal mij zijn. Dus dat zal voor mij zo zijn. Niet zo zal het voor u zijn. Maar de Heere die laat hier als het ware jongens en meisjes in zijn hart kijken. De Heere laat zien wat hij doet en waarom hij dat zo doet. Dat zal mij zijn. Als de wateren van Noach. Of we mogen ook lezen de dagen van Noach. Maar de dagen van Noach werden gekenmerkt door de wateren van Noach. En hoe noemen wij die wateren van Noach? Dat noemen wij de zondvloed. En dat is een heel aangrijpend woord. Ook een heel veelzeggend woord. Want dat laat ook zien waarom die wateren kwamen, jongens en meisjes. Die wateren die kwamen vanwege de zonde die er was in de dagen van Noach. En wat was dan de zonde in de dagen van Noach? Nou, de Heere Jezus heeft daarover gesproken toen hij op deze aarde was. En hij zegt gelijk, zij waren in de dagen voor de zondvloed etende, drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende tot de dag toe in welke Noach in de ark ging. Nou zul je zeggen, daar lees ik nog niet zo heel veel verkeerds. Dit zijn allemaal dingen die mogen toch? Eten, drinken, trouwen, ten huwelijk uitgeven. Dat zijn toch geen zondige dingen? Nee, maar de manier waarop men dat deed, dat was zonde. Want men leefde alsof er geen God in de hemel was. De zonde uit de dagen van Noach was dat men leefde voor het hier en nu. En we weten ook uit het Oude Testament dat in die dagen van Noach de kerkmensen zich begonnen te vermengen met de wereldsmensen. Dus de scheiding tussen wereld en kerk die viel steeds meer weg. En wat was het gevolg? De toren van God. De rechtvaardige toren van God. Die een vloed zond. En die vloed heet de zondvloed. Een geweldige toornenvloed van de Heere die letterlijk over deze wereld spoelde. Gemeente, de Heere kan toornen door woorden te spreken, maar de Heere kan ook toornen door zijn woorden om te zetten in daden. En dat zien we in de dagen van Noach. Dan blijkt de toren van God met der daad. Als de Heere de sluizen van de hemel opent en de afgronden van de aarde ontgrendelt. En als 40 dagen en 40 nachten in het 600ste jaar van Noach de aarde overspoeld wordt met water, zodat er geen veilige plaats op heel de aarde meer te vinden is. Jongens en meisjes, wij kennen in onze geschiedenis de watersnood. Op school zul je daar vast en zeker wel van gehoord hebben, of je zult er nog wel van horen. Dat was in 1953. Dat is onvergetelijk voor de mensen die dat meegemaakt hebben. Maar toen zijn er nog mensen die een schuilplaats gevonden hebben bovenop het dak van hun huis bijvoorbeeld. En die door anderen gered konden worden. Dat was in de dagen van Noach niet zo. In de dagen van Noach stond het hoogste punt, dat stond nog onder water. Zodat de mensen nergens meer een toevlucht hadden om een veilig heenkomen te vinden. Zo groot was de toren van God over de zonde van de mensenkinderen die hem verlaten hadden. Want dat zal mij zijn. En wat betekent dan het woordje dat? De Heere maakt een vergelijking. De Heere zegt, zoals het toen was, zo is het nu. En zoals ik toen gedaan heb, zo doe ik nu. Dat woordje dat, dat wijst op de ballingschap van het volk van Juda. Dat was voor hen als een zondvloed. Zo hebben ze dat beleefd. Het leger van de Babyloniërs kwam en spoelde als een golf over het tweestammenrijk heen, waardoor alles werd meegesleurd en verwoest, en dat deed God in zijn toren. Het leek alsof de Heere dat hele tweede stammenrijk zou wegspoelen. Alsof er niemand was die die vloed zou overleven. De toren van de Babyloniërs, die was zo groot dat zij niets ontziend waren. Ze sleurden alles mee in hun geweldige kracht. En achter dat alles, want je zult vragen waarom liet de Heere dat toe? Wel, achter dat alles, daar was de toren van God. Hij scheen Sion verlaten te hebben. Hij had zijn aangezicht verborgen. En Sion klaagde ook, de Heere heeft mij vergeten. De Heere heeft mij verlaten. Het was precies hetzelfde als in de dagen van Noach. Het kwam door de zonde. En ook in deze dagen, de dagen waar de profeet Jesaja op ziet, kwam het door de zonde. En de Heere had rechtvaardig alles kunnen wegspoelen. Zoals hij dat ook bij de Eerste Wereld had kunnen doen. Maar jongens en meisjes, dat heeft hij niet gedaan. Enkelen zijn gespaard. Jullie kennen de geschiedenis van Noach. Jullie weten hoe hij in gehoorzaamheid aan het woord van de Heere de ark heeft gebouwd. En hoe dat Noach met zijn achten daar, die schuilplaats die de Heere had aangewezen, een veilig heenkomen mocht vinden toen de sluizen van de hemel werden geopend. Enkelen werden gespaard. De Heere had hen ook weg kunnen nemen. Maar in zijn genade heeft hij er enkelen uitgehaald. En zo is het ook bij die weggevoerde naar Babel. De Heere had ze allen om kunnen laten komen, maar de Bijbel spreekt over een overblijfsel. Velen zijn omgekomen. Velen zijn gestorven. Als je ziet hoeveel dat er weggevoerd zijn en hoeveel dat er maar teruggekomen zijn, dan is het ook maar een heel klein gedeelte. De Heere zegt, dat zal mij zijn als de wateren Noachs. Die wateren die spoelden in de tijd van Noach. Die wateren van Gods toren die spoelen ook in de dagen van de Babyloniërs. En gemeente, die wateren van Gods toren die spoelen ook vandaag nog. Kent u dat? Want de boodschap is vandaag zonde en genade, heb ik gezegd in mijn gebed. Maar dat is geen goedkope genade. Dat is geen vanzelfsprekende genade. Dat is geen genade waar je wel op rekenen kan als je ingaat leven wie je bent. Dat is wonderlijke genade. Dat is duur verworven genade. Kijk, Noach heeft ook ondervonden dat het oordeel van God over hem zou gaan als hij geen veilige schuilplaats had. En de mensen in Babel die inleefden dat zij verdiend hadden wat zij daar kregen, hebben het ook moeten inleven. En zo is het nog als de Heere ons aan onze zonden gaat ontdekken. De Heere zegt straks dat hij niet meer toornen zal en dat hij niet meer schelden zal. Dus dat betekent hij heeft getoornd en hij heeft gescholden. En het was rechtvaardig dat hij dat deed. En zo is het nog. Als we God gaan leren kennen in zijn heilige deugden, in zijn rechtvaardigheid en in zijn heiligheid. En als we onszelf gaan leren kennen als mensen die leven zonder God, die leven voor het hier en nu, die niet beter zijn dan de mensen uit de dagen van Noach en niet beter zijn dan de mensen uit de tijd van Jesaja, als je dat gaat beleven in je hart, dan is het alsof die wateren Noachs druppen in je hart. Dan ga je Gods toren leren kennen. Gods rechtvaardige toren over de zonde. Wie Gods toren niet kent, heeft geen behoefte aan genade. Die kan wel redeneren over genade, maar smeekt niet om genade. Genade krijgt waarde, gemeente, voor diegenen die Gods toren gaan inleggen. En dat is bij Gods kinderen trap en mate onderscheiden. Ik zei net, dan begint het te druppen van die wateren Noachs in je ziel. Dan kom je erachter, jongens en meisjes, dat je de Heere met je zonde vertorend hebt. En hoe kan dat nu nog ooit goed komen tussen de Heere en mijn ziel? En naarmate dat je de Heere meer leert kennen, en naarmate dat je jezelf meer leert kennen, zullen ook die wateren des te heftiger worden ingeleefd. Totdat het uiteindelijk worden wateren waarin ik geen bescherming meer vinden kan. Noach, hij heeft geloofd in het oordeel. Hij heeft de ark toebereid. Die mensen in Babel, die moesten leren wat ze verdiend hadden. Dit troostwoord van morgen, gemeente, dat is voor zo'n verlaten vrouw. Dit troostwoord van morgen, dat is voor zo'n alleengelaten vrouw. Zo'n vrouw die hier getekend wordt in het diepste van haar ellende die zij ondervindt. Dit troostwoord van morgen is voor zo'n verwoeste stad. Dit is niet een troostwoord voor mensen van wie de muren nog recht overeind staan. Maar dit is een troostwoord voor hen die Gods toren meer en meer moeten gaan inleven. Want dat zal mij zijn als de wateren van Noach, onze eerste gedachte, de vloed van Gods toren. En dat is een geweldige vloed. Misschien dat je in deze vakantie een keer bij de zee gestaan hebt, jongens en meisjes. En dan ziet de zee er zo vriendelijk uit. Dan kun je niet voorstellen dat die zee zo gevaarlijk kan zijn. Zelfs een zee die stil is, is nog gevaarlijk. Zelfs daarin zijn er nog kinderen verdronken. Maar laat staan als dat water van de zee opgezweept wordt door de wind. Dan kunnen die golven, die kunnen meters hoog worden. Daar zit zoveel kracht in. En zo is het met Gods toren. Gods toren verwoest de gehele wereld. En wij moeten een schuilplaats hebben tegen die toren. En als je gelooft in die toren, ga je zoeken naar zo'n schuilplaats. Als je niet gelooft in die toren, dat deden de mensen in de dagen van Noach ook niet, dan heb je helemaal geen behoefte aan een ark. Want je denkt dat het allemaal wel mee zal vallen. Onze eerste gedachte, de vloed van Gods toorn. We gaan naar onze tweede gedachte, de kracht van Gods eed. Toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan. God heeft gezworen. Mensen zweren ook wel eens een eed. En wat is de betekenis daarvan? Wel, een eed zweren, dat doe je om in hele belangrijke zaken je woord kracht bij te zetten. En dat is iets heel ernstigs, want bij een eed beroep je je op God. Op de alwetende God die boven ons staat. En dat maakt een eed zo gewichtig. Je doet dat voor het aangezicht van de Heere. De Heere die alles weet en die ook straffen kan en straffen mag als iemand de eed breekt. Zo hebben David en Jonathan een eed gezworen van trouw voor het aangezicht des Heeren. Zo heeft Abraham zijn knecht Eliezer een eed laten zweren toen hij een vrouw moest zoeken voor Isaac. Bij hele gewichtige zaken wordt God als getuige aangeroepen. Maar jongens en meisjes, wie is er boven God? Als God zijn woord kracht bij gaat zetten, wie moet hij erbij roepen? Bij wie moet hij zweren? Wel, God kan alleen zweren bij zichzelf. We hebben ervan gezongen. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. Zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt. De Heere roept zichzelf erbij. De Heere roept zijn heilige deugden erbij. De Heere zweert op zijn rechtvaardigheid. De Heere zweert op zijn heiligheid. Hij zweert op zijn onveranderlijkheid. En voor zichzelf hoeft de Heere niet te zweren. Maar de Heere heeft gezworen om zijn woord voor zijn kinderen kracht bij te zetten. Dat zeg ik niet alleen voor zijn kinderen, ook voor de goddelozen. Want de Heere heeft ook gezworen, lees ik in het boek van de Psalmen, dat de goddelozen geenszins in zijn rust zullen ingaan. En wat de Heere zweert, dat doet hij ook. Daarom noemen we onze tweede gedachte de kracht van Gods eed. Toen ik zwoer. De Heere heeft gezworen. In de dagen van Noach. Nadat de zondvloed op de aarde geweest is. De Heere heeft een verbond met Noach opgericht. Een natuurverbond. En in dat verbond heeft de Heere gezworen dat de wateren nooit meer over de aarde zouden gaan. Er zal geen vloed meer komen op deze aarde, waardoor al de inwoners op deze aarde zullen verdrinken. Het hele aardrijk zal nooit meer door water bedekt worden. Maar het zal blijven tot de jongste dag. Zomer en winter, zaaiing en oogst, koude en hitte zullen elkaar afwisselen. Wat de klimatologen ook zeggen. Maar dit zegt de Heere. Dit staat in het verbond met Noach vast. Dit heeft de Heere gezworen. Dat de wateren Noachs niet meer over de aarde zouden gaan. En jongens en meisjes, daar heeft de Heere ook een teken van gegeven. Een zichtbaar teken. En dan weet je wel wat ik bedoel. Dat is het teken van de regenboog. Als de regenboog aan de hemel staat, is dat een bewijs dat de Heere denkt aan zijn verbond met Noach. En hoe hard dat het op zo'n ogenblik misschien ook regent. Hoe groot dat die stortbui ook is. En hoe groot dat de druppels ook zijn, zodat er in korte tijd heel veel regen valt. Maar de Heere denkt aan zijn verbond. Deze aarde zal niet meer door water vergaan. Dat is een wonder. Want die eed van de Heere doet kracht. De Heere verbreekt die eed nimmer meer. Mensen gaan heel lichtvaardig om met de eed die zij zweren. Bij de eedzwering hebben wij het ook altijd over de kerkelijke ja-woorden die hier gegeven worden met belijdenis, huwelijk, doop, bij een ambtsaanvaarding enzovoort voor het aangezicht des Heren. Wat gaan mensen daar gemakkelijk mee om? Zij verbreken soms om hele geringe redenen, of soms om zwaarwichtige redenen, zoals men zegt, die eed die zij gezworen hebben. Maar zo gaat God met zijn eden niet om. Als God zo met zijn eed zou omgaan, gemeente, dan had deze aarde allang kilometers onder water gestaan. Want wie is de mens na de zondvloed? Al heel kort na de zondvloed, jongens en meisjes, wat gebeurt er met Noach? Noach wordt een akkerman. Hij gaat wijngaard aanleggen, druiven, wijn drinken, net zoveel tot hij dronken wordt. Tot hij niet meer weet wat hij doet, dat is zonde. Dat is heel kort na de zondvloed. En dan komt die zoon van Noach, Cham, en die staat zijn vader uit te lachen. Die heeft behagen in de zonde van zijn vader, heel kort na de zondvloed. Wat had er kunnen gebeuren? De Heere had reden gehad om te zeggen, en nou verbreek ik die eed die ik gezworen heb. Ik zal dat water opnieuw laten komen. En nu ook over Noach en ook over zijn kinderen. Nu zal ik zorgen dat ook dat laatste restje wat ik gespaard heb, weggenomen zal worden. Maar dat doet de Heere niet. Waarom doet hij dat niet? Hij heeft gezworen. Hij heeft gezworen bij zijn eigen heiligheid. Hij heeft gezworen bij zijn goddelijke deugden. Hij verbreekt zelfs niet het natuurverbond, waar wij allemaal in mogen delen. God verbreekt nooit zijn eed. Hij doet wat hij gezegd heeft en... Gemeente, wat een wonder dat Nederland er nog mag zijn. Als je ziet wat er ook in zo'n vakantieperiode allemaal gebeurt. Hoe de zonde openlijk geëtaleerd wordt. Het is in onze tijd veel erger dan in de dagen van Noach. Het is in onze tijd minstens net zo erg of nog erger als in de dagen van Sodom en Gomorra. Toen de Heere vuur en zwavel van de hemel deed regenen. Er is reden genoeg voor de Heere om te zeggen, en nu ben ik er klaar mee. Dat de wateren van Noach zouden terugkeren en over de aarde zouden gaan. Dat doet de Heere niet. Waarom doet hij dat niet? Niet omdat het wel meevalt met de zonde van mensenkinderen, maar hij heeft gezworen. En hij verbreekt zijn eed nimmer meer. Dat zal mij zijn als de wateren Noachs toen ik zwoer dat de wateren Noachs niet meer over de aarde zouden gaan. Ja, zegt iemand, dominee, maar de aarde zal toch niet altijd blijven? Dat klopt, maar de aarde vergaat niet door water. De hemel en de aarde worden bewaard voor het vuur. En dat vuur dat zal komen aan het einde van de tijden om de hemel en de aarde te louteren en te reinigen. Petrus heeft daar in zijn algemene zendbrief ernstige dingen van gezegd. Hij zegt maar de hemelen die nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden ten vure bewaard tegen de dag des oordeels en de verderving der goddeloze mensen. En al de natuurrampen, die wijzen daarheen. De branden in Frankrijk, jongens en meisjes. Waar zoveel hectare bos vorige week, en misschien brandt het nog, ik weet het niet. Waar enkele duizenden brandweerlieden actief zijn om die branden te blussen. Zijn voortekenen, zijn heenwijzingen naar de toren van God. Het laatste oordeel. Niet meer door water, maar wel door vuur. En bij dat eerste oordeel, daar is een handjevol mensen gespaard. 8 zielen. Noach zijn 8 zielen, staat vanmiddag in het doopformulier. En in de tijd van de ballingschap zijn er enkele duizenden gespaard. Een overblijfsel dat door de Heere is wedergekeerd. En die hier getroost worden met de woorden, gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetroosten. Ik zal uw stenen gans sierlijk leggen en ik zal u op saffieren grond vesten. En hoe zal het nou zijn in het laatste oordeel? Hoeveel zullen er dan gespaard worden? Wel, de vraag is, zal ik gespaard worden? Zal jij gespaard worden? Alleen in de weg van genade. We lezen van Noach, hij vond genade in de ogen des Heren. En die mensen in Babel, die hadden ook niks verdiend. Het was enkel genade. En zo is het nog, gemeente. Het is enkel genade. En is het u daarom te doen? Is dat ons gebed? Of de Heere die genade in ons hart wil verheerlijken, geloven wij ook in dat oordeel van God dat over de wereld zal gaan? Of zijn we net als die mensen in de dagen van Noach, die hun schouders ophalen, dat Noach met die ark bezig is en denken, wat moet die man nou met een schip op het water? Ze geloofden niet met een schip op het land. Ze geloofden niet in het oordeel. Wat een wonder dat we hier nog mogen zijn. Dat is niet omdat iemand beter is dan een ander, maar het is Gods eed. Dat zal mij zijn als de wateren Noachs toen ik zwoer dat de wateren Noachs niet meer over de aarde zouden gaan. We gaan naar onze derde gedachte, de trouw van Gods verbond. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 85 en daarvan het eerste en het vierde vers. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. En het vierde, dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. We doen het nu op Psalm 85, vers 1 en 4. Onze derde gedachte, de trouw van Gods verbond. Alzo heb ik gezworen. Dan grijpt de Heere terug op dat verbond met Noach en de eed die hij gezworen heeft en die hij nog altijd houdt. Alzo heb ik gezworen. Wat je nou kunt zien in het rijk van de natuur. Gods trouw in het natuurverbond. Zou de trouw van God in het genadeverbond minder zijn? Zou de trouw van God in het genadeverbond kleiner zijn? Wel nee, alzo heb ik gezworen. Wanneer? In de eeuwigheid. Er wordt gesproken in het volgende vers, we zullen dat vanmiddag overdenken, over het verbond des vredes. In de eeuwigheid is er vrederaad gehouden. En toen is er een ander verbond opgericht, lang voor het natuurverbond en lang voor het werkverbond, het genadeverbond. En daar doelt de Heere hierop, op dat genadeverbond dat met Christus is opgericht en alle mens, nee, dat is wel een verschil, jongens en meisjes, tussen het natuurverbond, daar mogen we allemaal in delen. En sommige mensen doen net alsof dat met het genadeverbond ook is, alsof we er allemaal in mogen delen. Maar nee, het genadeverbond is met Christus opgericht. En met al degenen die in Christus zijn. Die mogen delen in de trouw van Gods verbond, zullen we ook vanmiddag horen. De kanttekening zegt van de uitverkorene kinderen Gods, die de rechte lidmaten van de kerk zijn. En wat ligt er voor hen in deze woorden een vaste troostgrond? Alzo heb ik gezworen. Dat ik niet meer op u toornen, nog op u schelden zal. Zie je die vrouw daar staan? Eén bonk ellende zou je kunnen zeggen. Verlaten, onvruchtbaar. Ze deelt in allerlei vervloekingen. Wat heeft de Heere op haar getornd? Wat heeft de Heere haar gescholden? Wat is dat schelden, jongens en meisjes? Schelden, dat is de ander iets kwaads toewensen. Moet je niet doen. Maar de Heere had het recht om ons en haar te schelden. Kwaad toe te wensen, want dat hebben wij verdiend. En nu zegt de Heere tegen die vrouw, ik zal dat niet meer doen. Ik zal niet meer op u toornen en ik zal niet meer op u schelden. Hij heeft getornd, hij heeft gescholden. 70 jaar ballingschap, dat is wat. Weet u hoe de Heere dat noemt? Een kleine toorn. Het is wat. 70 jaar is die vrouw in ballingschap gegaan. En de Heere zegt, voor een klein ogenblik heb ik u verlaten. En in een kleine toren heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen. Maar dat is toch geen klein ogenblik? Dat is toch geen kleine toren? Ja, wel in het licht van de eeuwigheid. In het licht van de eeuwigheid, jongens en meisjes, dan is 70 jaar helemaal niks. Dan is dat maar een ogenblik in zijn toren in vergelijking met een eeuwig leven in zijn goedgunstigheid. Laten wij de toren van de Heere niet onderschatten. Wie daar ook maar iets van proeft, die zal ervaren dat die toren een zeer zware toren is. Zelfs al zou je dat 70 jaar, dus je hele leven, moeten dragen. Nou zegt iemand, maar nou begrijp ik het niet, dominee, want die vrouw, dat is toch een kind van God? En die stad, dat is toch de heilige stad? Daar hoeft de Heere toch niet meer op te toornen? Nee, dat hoeft hij ook niet. Maar het is een zegen dat hij dat doet. Want hij doet dat ter ontdekking. Hij doet dat niet ter betaling. Als hij het zo zou doen ter betaling, dan was er niemand meer uit de ballingschap teruggekomen. Dan was Noach ook omgekomen. Dan was Jeruzalem voor eens en voor altijd verwoest. Waarom stuurt de Heere dan die kleine toren om plaats te maken voor genade? Of mag ik het anders zeggen, om plaats te maken voor Christus? Zij moeten leren wat zij verdiend hebben. En daarom torent de Heere, daarom scheldt de Heere. Noach, die moest dat ook leren. Daarom heeft Noach die opdracht gekregen om die ark te bouwen. Hij moest leren dat hij ook alleen maar uit genade gespaard kon worden. En dat bouwen van Noach, ja, dat heeft Gods toren ook niet afgewend. Weet je wat er gebeurd is, jongens en meisjes? Als Noach uit de ark komt, dan bouwt hij een altaar. Daar vloeit bloed. En dan staat er zo dat de Heere de liefelijke reuk van het altaar rook. En toen heeft de Heere gezegd dat hij het niet meer zou toornen zoals hij dat gedaan had. De wateren Noach zullen niet meer over de aarde gaan. Het is vanwege het offer, het is vanwege het bloed, want God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Kijk, en zo is dat nu ook in het verbond der genade. God hoeft niet meer te toornen. Waarom hoeft God niet meer te toornen? Hij heeft getoornd. Hij heeft op Golgotha getoornd. Daar is Christus ondergegaan in de wateren van Gods toren. Daar voelde hij zich overstroomd worden door de wateren van Gods toren. Daar heeft hij de volle toren van God gedragen en doordragen. En daar heeft hij de toren van God ook gestild. Dat wordt duidelijk met Pasen. Dat God niet meer op Christus torent, maar dat hij hem uit het graf doet verrijzen. Dat blijkt op Hemelvaartsdag. Waar het zegel verbonden wordt aan de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Daar heeft Christus voor eeuwig de toren geblust van alle uitverkorenen. Daar heeft Christus de toren van God geblust voor al degenen die in Christus zijn, die dus in het genadeverbond zijn. Nu hoeft de Heere niet meer te toornen. Er hoeft niet meer betaald te worden. Want Christus heeft alles betaald en toch torent de Heere op zijn kinderen. Ik kan er uit de Bijbel tientallen voorbeelden van geven. Dat de Heere niet vriendelijk is tegen zijn kinderen, maar dat de Heere scheldt op zijn kinderen, dat de Heere torent op zijn kinderen. Waarom doet hij dat? Dat doet hij, jongens en meisjes, om hen te ontdekken. Om hen te leren wat zij verdiend hebben. En ontdekkende genade, mooi woord hè, het is genade als de Heere dat doet. Dat is ontdekkende genade. Hoeft de Heere niet te doen. De Heere hoeft ons niet te leren wie we zijn en wat we verdiend hebben. Maar het is een zegen als hij dat doet. Want zo komt er plaats voor genade. Als wij de toren van God gaan inlijven. Dan ga je jezelf herkennen in die beelden uit Jesaja 54. Die vrouw en die stad. Dan blijft er van een mens niks meer over. En naar de mate, kijk, Christus heeft de toren voor zijn ganse kerk gedragen. En naar de mate dat wij de toren van God gaan inleven, naar die mate zullen wij ook leren wat Christus voor de zijne heeft gedaan. En daar is onderscheid, heb ik al gezegd, in de eerste gedachte. In de inleving is onderscheid. Nee, er is geen onderscheid in hetgeen waarin Gods kinderen delen. Zij delen allemaal in de verdiensten van Christus. Maar er is wel onderscheid in de toepassing. Er is wel onderscheid in de beleving. En wat is het dan een zegen om zelf uit zijn mond te mogen horen wat hier staat. Dat ik niet meer op u toornen, nog op u schelden zal. Niet meer. Dat betekent niet meer in diezelfde mate. Kijk, jongens en meisjes, de aarde zal niet meer door water vergaan. Maar in de krant lees je toch regelmatig van overstromingen. En hier in Nederland, ik zei het al, hebben wij de watersnood gehad, 53. Er zijn heel veel mensen toen verdronken. Dat is heel erg geweest. Dus zulke erge dingen gebeuren nog wel, ja. Maar dat is niet meer als in de dagen van Noach. Dat is niet meer als de wateren van Noach. Het zijn wel roepstemmen van de Heer. Tsunamis die er nog geweest zijn op deze aarde. En toch was dat nog niks vergeleken bij de dagen van Noach. Die komen niet meer. Dat heeft de Heer gezworen. Er zijn overstromingen, inderdaad. Er gebeuren nog wel natuurrampen, maar niet meer in die mate. En kinderen des Heren, zo is dat nu ook in het genadeverbond. Er zijn nog wel overstromingen. Er kunnen tijden geweest zijn dat u gedacht hebt dat God nooit meer op u toornen zou. En dat hij nooit meer op u zou schelden. En dan kunnen er toch weer tijden komen waarin u zichzelf zo verlaten voelt. En waarin de zonde weer zo levendig voor ogen staat. Het is niet in die mate waarin wij dat verdiend hebben. Je zou kunnen zeggen, het zijn maar hele kleine overstromingjes. Om ons meer en meer te leren wat er nu in Christus te vinden is. Voor doodschuldige zondaren. Want de wateren van Gods toren, die zullen de kerk nooit meer wegspoelen. Dat heeft de Heere gezworen met een eed. Alzo heb ik gezworen. Daar kun je vast en zeker van zijn. Dat ik niet meer op u toornen, nog op u schelden zal. Ik zeg niet dat u niet meer door het water zult gaan. Ik zeg niet dat u nooit meer natte voeten zult krijgen. Maar wanneer gij zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. En door de rivieren, zij zullen u niet overstromen. En wanneer gij door het vuur zult gaan, zult ge niet verbranden. En de vlam zal u niet aansteken. Want dat zal mij zijn als de wateren Noachs. God heeft gezworen. En die eed van het genadeverbond, die wordt vanmiddag in het sacrament van de heilige doop betekend en verzegeld. Dat doet de Heere niet meer. Dat kan de Heere niet meer. Dat hoeft de Heere niet meer. Hij heeft getoornd. Hij heeft gescholden. Maar we hebben ervan gezongen. De hitte van zijn gramschap is geblust. Maar het is alleen in Christus te krijgen, gemeente. En ik zei al, het is geen goedkope genade. Sommige mensen die willen het alleen hebben over het einde van de tekst. Alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op uw toornen nog op uw schelden zal. Ja, maar aan het begin van de tekst gaat het over de wateren van Noach. Je kunt niet over genade spreken zonder toorn. Je kunt niet over vergeving spreken zonder schuld. Je kunt niet over Christus spreken zonder ontdekking. En daarom is het zo nodig dat onze ogen geopend worden voor die rechtvaardige toren, eer dat straks die grote dijkdoorbraak komt. Want als de Heer nou zo al doet met zijn volk, 70 jaar de gevangenis in. Kleine toren. Als de Heere zo doet met zijn kinderen. Lees eens wat hij met David heeft gedaan. Lees eens wat hij met Petrus heeft gedaan. Als de Heere zo doet met zijn kinderen. Wat zal hij dan straks doen met de goddelozen? Als de toren van God niet meer achter de dijk zal blijven. Als de toren van God alle goddelozen zal overspoelen. En de eeuwige toren van God daarop volgen zal. En daarom, gemeente, haast u dan. En spoed u dan om uw levenswil. Daar is nog behoud mogelijk. Weet u wat het probleem is? U gelooft niet in het oordeel. Het wordt u zo vaak aangezegd, maar u gelooft er niks van. En daarom kunt u zo rustig voortleven, net als de mensen in de dagen van Noach. Maar jongens en meisjes, je moet in de ark zijn. Alleen daar ben je veilig. Amen. Gaat nu heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.